Daarna openen we de Heilige Schrift op een tweetal plaatsen in het Oude Testament. Uit de profetieën van Jeremia lezen we hoofdstuk 29, de versen 10 tot en met 14. En uit het boek van Ezra, hoofdstuk 1. Dus we lezen straks Jeremia 29, 10 tot 14 en Ezra 1.
Want zo zegt de Heere, zekerlijk als 70 jaren te Babel zullen vervuld zijn, zal ik uw lieden bezoeken en ik zal mijn goed woord over u verwekken en u wederbrengende tot deze plaats. Want ik weet de gedachten die ik over u denk, spreekt de Heere, gedachten des vredes en niet des kwaads, dat ik u geef het einde en de verwachting. Dan zult gij mij aanroepen en henen gaan en tot mij bidden en ik zal naar u horen. En gij zult mij zoeken en vinden, en wanneer gij naar mij zult vragen met uw ganse hart. En ik zal van uw lieden gevonden worden, spreekt de Heere, en ik zal uw gevangenis wenden en u vergaderen uit al de volken en uit al de plaatsen waarheen ik u gedreven heb, spreekt de Heere. En ik zal u wederbrengen tot de plaats van waar ik gevankelijk heb doen wegvoeren. In het eerste jaar nu van Kores, koning van Perzië, opdat volbracht werd het woord des Heeren uit de mond van Jeremia, verwekte de Heere de geest van Kores, koning van Perzië, dat hij een stem liet doorgaan door zijn ganse koninkrijk, zelfs ook in geschrift zeggende, zo zegt Kores, koning van Perzië, de Heere, de God des hemels, heeft mij alle koninkrijken der aarde gegeven en heeft mij bevolen hem een huis te bouwen te Jeruzalem, het welk in Juda is. Wie is onder uw lieden van al zijn volk? Zijn God zij met hem, en hij trekken op naar Jeruzalem, dat in Juda is, en hij bouwt het huis des Heere, des Gods van Israël. Hij is de God die te Jeruzalem woont. En al wie achterblijven zou in enige plaatsen, waar hij als vreemdeling verkeert, dien zullen de lieden zijn de plaats bevorderlijk zijn met zilver, en met goud, en met haven, en met beesten. Benevens een vrijwillige gave voor het huis Gods, die te Jeruzalem woont. Toen maakten zich op de hoofden der vaderen van Juda en Benjamin, en de priesteren en levieten, benevens een iegelijk, wiens geest God verwekte, dat ze optrokken om te bouwen het huis des Heeren, die te Jeruzalem woont. Alle nu die rondom hen waren, sterkten hun lieder handen met zilveren vaten, met goud, met haven en met beesten, en met kostelijkheden, behalve alles wat vrijwillig gegeven werd. Ook bracht de koning Kores uit de vaten van het huis des Heeren, die Nebukadnezar uit Jeruzalem had uitgevoerd en had gesteld in zijn huis zijn schots. En Kores, de koning van Perzië, bracht ze uit het hand van Midedrach, de schatmeester, die zij aan Sesbazar, de zoon van Juda, toetelde. En dit is hun getal, 30 gouden bekkens, 1000 zilveren bekkens, 29 messen, 30 gouden bekers, 410 andere zilveren bekers, andere vaten 1000. Alle vaten van goud en van zilver waren 5400. Deze alle voerde Sesbazar op, met degene die van de gevangenis opgevoerd werden, van Babel naar Jeruzalem.
Gemeente, zo de Heere willen, wij leven, hopen we in de komende tijd onze aandacht in de prediking te geven aan wat de Heere ons heeft geopenbaard in het boek Ezra. Vanmorgen willen we dan letten op datgene wat ons zojuist uit dat boek is voorgelezen, Ezra 1. Gemeente, de apostel Paulus schrijft in zijn laatste brief die we van hem hebben, 2 Timotheus, in het derde hoofdstuk aan zijn geestelijke zoon Timotheus, al de schrift is van God ingegeven en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. En dat is een tekst, gemeente, die u allemaal kent. Een van de eerste catechisatielessen, dan behandelen we hem ook al op catechisatie, jongens en meisjes. Al de schrift is van God ingegeven. Wij bezitten in de Bijbel de volledige openbaring van God. Maar die openbaring is dan ook in elk hoofdstuk van de Bijbel terug te vinden. En we zeggen dat dan ook nog wel eens graag als het gaat om ons geloof in de inspiratie van heel die Bijbel. Dat je dan zegt, ja, van kaft tot kaft is de Bijbel Gods woord, dat geloof ik vast. Maar nou de praktijk. Want hoe gaat het, gemeente, als we thuis uit de Bijbel lezen? U bent misschien ook gewend aan wat ze vroeger noemden de lectio continua, gewoon doorlezen van Genesis tot aan Openbaring, hoofdstuk na hoofdstuk, Bijbelboek na Bijbelboek. Maar gebeurt het dan niet eens dat u zegt, we zullen dat hoofdstuk maar overslaan? Of we zullen dat hele stuk van dat Bijbelboek maar achterwege laten, maar eens wat makkelijker opzoeken? Er zijn bepaalde gedeelten immers die ons zo op het eerste gezicht niet zoveel te zeggen hebben. Geslachtsregisters. Of hele stukken uit de boeken van Mozes waar ons de wetgeving voor het bondsvolk Israël gegeven wordt. Ook stukken uit de profeten of uit de brieven van Paulus waarvan je zegt dat is nou zo moeilijk om dat te begrijpen. Niet alleen voor de kinderen maar ook voor onszelf. En dan ook met de vraag, en zou daar nou ook een boodschap voor vandaag in zitten? En als je dan het gevoel hebt dat dat niet zo is, nou dan lezen we vandaag wat anders. Gemeente, dat is iets wat aan tafel thuis kan gebeuren, wat je thuis ook voor jezelf in de persoonlijke lezing van de Bijbel kunt hebben. Dat kan ook op de preekstoel gebeuren. Er is populaire preekstof. Bepaalde teksten waar iedere dominee wel eens een keer over preekt. Waar heel vaak de gemeente over onderwezen wordt. Maar er zijn ook minder bekende teksten. Zelfs is het zo dat er hele Bijbelboeken zijn waar nauwelijks aandacht aan gegeven schijnt te worden. Zo'n Bijbelboek hebben we dan vanmorgen voor ons. Het boek Ezra. Als je er wat onderzoek naar doet, dan kom je erachter, er is bijna geen preek of geen meditatie of geen boek over geschreven. Blijkbaar geen populaire leesstof of preekstof. En toch, gemeente, hopen we biddend om de leiding van de Heere juist aan dat boek van Ezra in de komende tijd onze aandacht te geven. Dat Bijbelboek, waarover iemand die dan toch de moeite nam om er eens een boekje over te schrijven als titel erboven zette, Ezra, een oud-testamentische hervormer. En kijk, als we Ezra op die manier gaan verstaan, dan begrijpen we hopelijk dat er in ieder geval, als het om dat woord hervormen gaat, heel wat actueels uit Ezra op te diepen valt. Want hervorming, reformatie, bekering, persoonlijke bekering, als gemeente bekering krijgen, wederkeer, op de plaats komen samen met elkaar, dat hebben we toch nodig, gemeente. En laten we met dat in onze gedachten en met een gebed in ons hart daarom gaan luisteren naar wat de Heere ons heeft willen openbaren in het boek van Ezra. Het eerste hoofdstuk vertelt ons van een koninklijke oproep tot wederkeer en herbouw. Het thema voor de prediking van vanmorgen, een koninklijke oproep tot wederkeer en herbouw. We hebben drie gedachten, we gaan allereerst letten op de opdrachtgever. En ik vertel u maar vast dat ik in mijn schets bij dat woord opdrachtgever een hoofdletter heb staan. Dat hopen we straks ook wel te ontdekken. En dan in de tweede plaats de repatrianten. Dat is een moeilijk woord, jongens en meisjes, voor mensen die terugkeren naar hun vaderland. En in de derde plaats gaan we ook letten op de achterblijvers. Dus een koninklijke oproep tot wederkeer en tot herbouw. We letten op de opdrachtgever, de repatrianten en de achterblijvers. Gemeente, het boek van Ezra, waar we het begin van gelezen hebben, pakt de draad op van het Bijbelboek wat u meteen daarvoor in de Heilige Schrift aantreft. Als u een bladzij terugbladert, dan ziet u ook dat het laatste stukje van 2 Kronieken 36 praktisch woordelijk overeenkomt met de eerste versen van het boek Ezra. Hier wordt een lijn doorgetrokken. En op wat voor punt in de geschiedenis wordt die lijn dan doorgetrokken nu? Dat laatste gedeelte van 2 Kronieken 36 vermeldde ons de ineenstorting van het rijk van Juda. Dat de laatste koning van het tweestammenrijk van de troon gehaald is. Dat er een eind gemaakt is aan het zelfstandig bestaan van Juda. Dat de ballingschap een werkelijkheid is geworden. Zo'n 135 jaar eerder was er al een heel stuk van het oude verbondsvolk weggevoerd. Na de val van Samaria. De 10 stammen zijn al meer dan een eeuw in het oosten verdwenen. Maar dan nu ook het overgebleven gedeelte. De 2 stammen. 586 voor Christus. Jeruzalem gaat in rook op. De tempel gaat in rook op. En wie er overgebleven is na de slachting die de Babyloniërs hebben aangericht, wordt weggevoerd naar Babel. Nou, zomaar in een paar woorden, gemeente, even schetsen wat voor de Joden een verschrikkelijke situatie heeft opgeleverd. Niet alleen de verwoesting zelf en niet alleen de tempel, die is afgebroken en in brand gestoken. Maar wat daarna gevolgd is, de ballingschap, verschrikkelijk. Dit is geen gewone emigratie. Dat is al iets waar mensen heel wat emoties bij kunnen kennen. Als je afscheid moet nemen van familieleden, van de vaderlandse grond. Kwam vroeger meer voor dan vandaag de dag. Maar mensen in de gemeente zijn er ook nog wel die dat zelf hebben meegemaakt. Dat is toch heel wat als je afstand voelt tot de plaats waar je geboren bent. En als er zoveel scheiding wordt ervaren. Maar gemeente, wat er met dat volk dat weggevoerd wordt naar Babel gebeurt, is nog veel erger. Geen vrijwillige verhuizing. Een oordeel van God. Na lang geduld over de zich opgestapelde zonden van zijn volk. Daarom moeten ze het land uit. En wat voor land is dat, jongens en meisjes? Dat is het beloofde land. Dat was dat land dat aan Abraham, Isaac en Jacob was toegezegd. Dat land waar de Heere zelf ook wilde wonen in Jeruzalem, te midden van zijn volk. Waar er gemeenschap tussen de Heere en tussen dat volk was, in die tempeldienst in Jeruzalem, daarvan gescheiden te worden, gemeente. Dat is het erge van de ballingschap. U moet erop letten, ook als u in onze tekst gaat lezen, in dat edict van Cyrus, die afkondiging dat die mensen weer terug mogen, hoe dan de Heere genoemd wordt in vers 3 en in vers 4 en in vers 5. Wie is de Heere? Zelfs Cyrus blijkt het te weten. Dat is de God die te Jeruzalem woont. Maar de volk van God woont er niet meer. Weggevoerd door eigen schuld. Ze moeten de gemeenschap met de Heere bij het altaar missen. Want stelt u zich voor, gemeente, hoe ze in die jaren dat ze in Babylonië gewoond hebben, hun leven weer hebben proberen op te pakken. We weten uit de Heilige Schrift, als we op het godsdienstige leven van die mensen gaan letten, dat er wel wat dingen zijn doorgegaan. Er waren ook nog wel een paar profeten in Babel. De balling aan de Kabaru. Ezechiël bijvoorbeeld. Of wat denkt u van Daniël? En uit wat we van Daniël lezen in de Bijbel weten we ook dat ook de persoonlijke godsvrucht bijvoorbeeld bij zo'n Daniël er nog steeds geweest is. Dat er ook gebeden zijn opgezonden, ook vanuit Babel. Daar hadden ze dan volgens onder Psalm 137 geen moed meer en geen lust meer om de liederen Sions te zingen. Maar er werd nog wel door de godvrezende overgeblevenen geroepen om Gods ontferming. Maar er is geen openbare eredienst. Het is nergens te lezen dat ze in de Babel ook een soort tempel hebben kunnen bouwen en dat ze daar ook priesters hebben aangesteld en dat ze er ook zijn gaan offeren. Dat was uitgemeente, dat was het oordeel, de gemeenschap met God, die immers elders woont. Hij is wel de God van de ganse aardbodem, maar hij wil speciaal wonen in Jeruzalem. Die God zijn we kwijt. En zo lijkt het volk van Israël gedoemd te zijn om op te gaan in de wereld van Babel en daarmee als volk onder te gaan in die wereld. Nou moet dat dan het trieste einde zijn van het volk waaraan God zijn naam verbonden had. Nee, zegt 2 Kronieken 36, het laatste stukje. Nee, zegt Ezra 1, het eerste stukje. God trekt de lijn toch door. Hij gaat toch een nieuw begin scheppen met dat alles verbeurd hebbende volk. Maar waarom trekt hij de lijn door, gemeente? Is dat omdat er dan blijkbaar in Babel nog mensen waren die geestelijk wel wisten hoe het was en die nog konden bidden en konden smeken, kwam er door de godsvrucht van bijvoorbeeld een Daniël? Wel nee, gemeente, het was tenslotte ook maar een enkeling, niet waar, van wie we dat weten. Van de meerderheid, de overgrote meerderheid, weten we ook niet eens of en hoe die mensen in Babel geestelijk op hun plaats gekomen zijn. Nou, vanwege de ellende van Israël dan? Dat God toch nog medelijden heeft gekregen omdat ze helemaal dreigen op te gaan in Babel en helemaal weggevaagd dreigen te worden uit de geschiedenis. Ook niet, gemeente, want die ellende en die nood, dat was eigen schuld, nietwaar? Nee, als God een nieuw begin gaat maken, als Hij verlossing gaat zenden, en dat geldt voor Israël in die tijd, en dat geldt voor de kerk vandaag, en dat geldt persoonlijk, gemeente, als de Heere, de God der legermachten, weder gaat keren tot een zondaar en tot een gemeente vol zondaren, is het een zaak van genade. Onverdiende gunst die eeuwig hem bewoog. En hoe merken we dat, gemeente? Dat merken we dat als Ezra ons gaat vertellen hoe het verder gegaan is met dat volk en dat de Heer een nieuw begin gemaakt heeft, dat hij dan maar één reden weet op te noemen. Ziet u dat in vers 1 van onze tekst staan? Waarom werd dat nou allemaal op touw gezet? En waarom werd Cyrus Kokores erbij ingeschakeld? En waarom ging het allemaal zo? Opdat volbracht werd het woord des Heren. God komt terug op zijn eigen belofte. En dan noemt Ezra met zoveel woorden de profetie van Jeremia. We hebben dat ook gelezen zojuist, Jeremia 29. Waar gezegd werd dat er een bepaalde perk en paal gesteld zou worden aan de tijd dat de mensen in Babel zouden moeten zuchten. 70 jaren, zei Jeremia. Weet u, gemeente, dat op het moment dat onze tekst zich afspeelt, dat die 70 jaren nog niet eens om zijn? Dat er nog maar 50 jaren voorbij gegaan zijn sinds Jeruzalem in brand gestoken is? Dat het nog enige jaren zal duren, ook voordat straks in Jeruzalem de tempel weer in de volle glorie hersteld zal zijn. Dat is straks wel het moment waarop er 70 jaren voorbij gegaan zijn. Tussen het in brand gestoken worden van de tempel en het weer af zijn van de nieuwe tempel. Daartussen ligt 70 jaren. Maar in onze tekstgemeente, en u ziet de wijsheid van de Heere die dat nou gaat voorbereiden, gaat God de eerste stap zetten op weg naar de herstelling van de band met zijn volk. En mag dit 50ste jaar na de wegvoering uit de ballingschap al een jubeljaar zijn, waarin verlossing, loslating aan gevangenen wordt gepredikt. Opdat volbracht werd het woord des Heren. Weet u, gemeente, dat er dan niet alleen maar een tekst en een aantal teksten uit Jeremia in vervulling zullen gaan, maar dat er dan ook nog een andere profetie vervuld gaat worden? We kunnen dat allemaal niet lezen vanmorgen natuurlijk, dat vergt te veel tijd. Maar leest u vanmiddag aan tafel Jesaja 45 eens met elkaar. Oude profetie waar de naam van de koning die we vandaag in Ezra tegenkomen ook al is gevallen. En waar de Heere duidelijk maakt aan de mensen in de ballingschap dat hij Kores heeft uitgekozen als een instrument, als het werktuig God zoals er hierboven in de Bijbel staat, om zijn raad te vervullen, om zijn volk verlossing te geven. Ja, die Kores, gemeente, de man is, als we hem in onze tekst tegenkomen, al zo'n 20 jaar een koning van de Perzen. En oorspronkelijk was Kores ondergeschikt aan een ander volk, wat u ook allemaal kent, het volk van de Meden. De mensen die in der tijd, weet u wel, een eind hebben gemaakt aan de regering van de Babyloniërs. Die bange nacht waarin het schrift op de muur te lezen stond in de koninkrijkzaal van Babel. En Belshazzar Daniel er nog bij gehaald had. Maar in diezelfde nacht werd het oordeel over hem en zijn volk voltrokken en werd Belshazzar gedood. De Meden namen de regering van de Babyloniërs over. Nu, onder het juk van de Meden heeft ook Kores met zijn volk een tijd gezucht. Maar de man heeft zoveel overwinningen behaald in de loop van die eerste 20 jaar... dat hij uiteindelijk kans gezien heeft om naar Babel op te trekken en om de laatste koning van de Meden van de troon te stoten. En hij wordt daarmee niet alleen maar koning van Perzië, maar koning ook van Babel. En op dat moment begint er dus in de geschiedenis een nieuwe telling. Begrijpt u, gemeente, dat daarom onze tekst begint in vers 1 met de woorden: niet in het 20e jaar van Kores, maar in het eerste jaar van Kores. Het eerste jaar. Toen hij ook koning werd over Babel. Ook koning werd over dat land waar de Joden heen gevoerd werden. Toen, in dat jaar, gebeurde er een wonder. Een wondergemeente dat ons verklaart waarom ik er een hoofdletter boven geschreven had toen ik zei de opdrachtgever van het koninklijke bevel. Want dan is niet Cyrus, niet Kores, de man wordt verschillend genoemd in de geschriften, niet hij die op de gedachte komt om deze oproep te laten uitgaan, maar hij is middel. Kores is instrument in de handen van de Heere die aan zijn verbond gaat gedenken. Die zich gaat ontfermen over mensen die zichzelf in de ellende gebracht hebben. De Heere zet Kores aan tot het schrijven van dit bevel. En met name moet u opvallen dat het dan niet eens gaat over het terugkeren van die mensen, maar dat het met zoveel woorden gaat over het bouwen van het huis van de Heer. En dan moet u eens even op u laten inwerken hoe dat er nou staat allemaal. De dingen die Kores heeft gezegd en heeft laten opschrijven en in heel zijn koninkrijk heeft laten rondbazuinen. Daar kom je toch eigenlijk van onder de indruk, gemeente. Als je leest, ik kijk maar even naar vers 2, hoe hij God erkent, de Heere, de God van Israël. Hij noemt hem de God des hemels en hij erkent ook met zoveel woorden dat dat de God is die aan Kores alle koninkrijken van de aarde heeft gegeven. Je zou gaan denken, gemeente, misschien heeft u die gedachte ook wel gehad, dat lijkt erop dat er nota bene op de troon van Babel en van Perzië een bekeerde man is komen te zitten. Maar, gemeente, nog eens even denkend aan die profetie die u vanmiddag thuis gaat lezen, Jesaja 45. Wij weten uit Jesaja 45 dat die man de Heere niet persoonlijk heeft gekend. Als hij door God wordt voorgesteld als toekomstige verlosser van zijn volk en als die dan wordt aangesproken in die profetie, dan zegt de Heere door middel van Jesaja: Kores, ik riep u bij uw naam, ik noemde u toe, hoewel gij mij niet kendet. Ja, maar misschien is dat veranderd, dominee. Misschien heeft hij de Heer inmiddels wel leren kennen. Vers 5 van Jesaja 45. Ik ben de Heer en niemand meer, buiten mij is er geen God. Ik zal u gorden, hoewel gij mij niet kent. Kores besluit om de Joden in Jeruzalem hun tempel te laten herbouwen, is dan ook geen godsdienstig besluit. Het is een politiek besluit, gemeente. Dan weet u wat het typische is van die koningen in de lijn van Kores, die Perzische vorsten, die mensen die waren in tegenstelling tot de Babyloniërs verschrikkelijk tolerant. Het waren polytheïsten, mensen die geloofden dat er überhaupt meerdere goden zijn, maar het waren ook syncretisten. Ze streefden ernaar om zoveel mogelijk van die goden samen te brengen en om samen het godsdienstig met elkaar goed te hebben. Verdraagzaamheid, weet u wel, moet elkaar niet dwars zitten en niet uitsluiten. Laten we samen proberen om alle goden zo gunstig mogelijk te stemmen. En vanuit die gedachte hadden de koningen van Perzië nog wel eens de tactiek om heel bewust de godsdienst van de volkeren die ze overwonnen hadden te bevorderen. Of bijvoorbeeld, zoals je dat hier leest, om die tempels van die mensen te laten herbouwen. Dat heeft Kores niet alleen met de Joden gedaan, maar dat heeft hij ook in Babel met de Babylonische goden gedaan. Niet alleen maar in de hoop om rust te krijgen onder de mensen, om sympathie te kweken bij de overwonnen volkeren, maar ook zelfs nog vanuit de gedachte: als ik die goden van die mensen een dienst bewijs, dan gaan ze mij misschien ook een dienst bewijzen. Dan willen ze mij misschien ook wel helpen om mijn koninkrijk te bevestigen en om mij op het in het zadel te houden. Maar dat is dan wel aangrijpend, gemeente, als we dat uiteindelijk als motief zien achter het besluit van Kores. Dat zou natuurlijk vandaag ook nog kunnen zijn, gemeente, al ben u geen koning en zult u nooit een hoge positie innemen in de wereld. Maar dat je eigenlijk op dezelfde manier in God gelooft als koning Kores. Dat je hem nog wel erkent. En dat als er gevraagd wordt naar je levensleiding en naar je geschiedenis en wat de Heere erin betekent heeft, dat je dat ook nog wel kan uitleggen, waar je dat allemaal in ziet en wat hij je allemaal gegeven heeft. En dat je zegt, ik kan er niet onderuit, de God des hemels heeft me dat en dat en dat allemaal gegeven. Maar hem dan niet persoonlijk erkennen. Hooguit iets doen aan de dienst van de Heere in de hoop dat de Heere er ook nog wat terug doet. Toets u zelf, gemeente, of u misschien niet het geloof van Kores heeft. Maar, terwijl we dat dus eventjes als kanttekening zetten bij die persoonlijke verhouding van deze man tot God, van de kant van de Heere gezien is het bemoedigend dat dus de Heere deze machtige vorst van Babel tot zijn instrument maakt. Wat is de Heere groot, jongens en meisjes? Wat is de Heere ontzaggelijk groot? De machtigste mensen die op de hoogste tronen zitten. Salomo heeft in de tijd al in de spreuken gezegd: des konings hart is in des Heeren hand als waterbeken. Hij neigt het tot al wat hij wil. Bemoedigend. En wat ook bemoedigend is, dat de Heere via deze heiden laat weten aan zijn volk: ondanks al uw ontrouw blijf ik dezelfde. En wat jullie er allemaal van gemaakt mogen hebben in Babel en hoe je je gedragen hebt in de ballingschap, en al heb je me nog niet leren zoeken, en al heb je nog niet tot bekering willen komen, en al heb je nog niet je plaats gevonden, maar dat woord van mij, gesproken tot Jeremia, zal toch in vervulling gaan. Want ik blijf toch uit op het heil van mijn zondige volk. Wonder, gemeente. Waar we ook vanmorgen toch over verwonderd moeten zijn en moeten raken. Dat de Heere ons ook vanmorgen daarom het woord nog laat preken. Bent u daar wel eens verwonderd over, gemeente? Mag u dat ook vanmorgen als een wonder ervaren? Dat er nou weer een preek gehouden wordt voor u? Dat de Heer ons nog verdragen wil en dat Hij nog tot ons spreken wil. En dat Hij dat evangelie van de loslating van de gevangenen. Niet vanwege de gezalfde Kores, maar vanwege die gezalfde koning aan zijn vaders rechterhand. Dat Hij dat woord nog in ons midden laat leggen. Dat Hij nog lust heeft in ons leven, in ons behoud, in onze wederkeer. Dat de Heer de moeite nog neemt om ons daartoe aan te sporen. O gemeente, als we geestelijk op onze plaats komen, dan moeten we tot die verwondering komen. Dat wonder waar ook de psalmdichter van gezongen heeft toen hij zag op de terugkeer uit de ballingschap. Gemeente, laten we er een vers uit gaan zingen. Psalm 126, het eerste vers. Nou, zegt een kind in de kerk dat meegeluisterd heeft, dominee, dat is toch helemaal niet vreemd dat die mensen die eerst Psalm 137 hebben moeten zingen en toen viel er verder weinig meer te zingen, zei Psalm 137, want de lust tot het zingen van de liederen Sions was verdwenen aan Babels stromen, de harpen hingen aan de wilgen, maar als de Heere dan de mogelijkheid gaat bieden om weer terug te keren naar Jeruzalem, dan is niet verwonderlijk dat ze dan deze psalm gaan zingen en dat ze net zeggen, het is alsof we dromen, alsof het een droom is waar we straks weer uit wakker worden en dan zal het wel niet waar blijken te zijn, want het is zo geweldig, we mogen weer terug. En de 70 jaren zijn nog niet eens helemaal om. Maar de Heere wil onze gevangenis wenden. Dat is toch logisch, zegt een kind. Als ik het nou een beetje begrepen heb hoe die mensen daar gezeten hebben in Babel, dat vreugde uitwerkt. We mogen weer naar huis. Ja, dat zou je kunnen verwachten natuurlijk. Het was ook de bedoeling dat ze zo zouden reageren en dat het zou komen tot de massale terugkeer naar de grond der vaderen. U heeft dat ook wel gelezen als je naar het begin van dat edict van Kores kijkt, vers 3. Wie is er onder u lieden van al Gods volk? Niet alleen maar de mensen die het laatst weggevoerd zijn bij die laatste deportatie in 586, de twee stammen. Maar in het noorden van het land wonen nog meer Joden, die wonen er al ruim een eeuw langer. De 10 stammen weggevoerd door de Assyriërs, die zijn er ook nog. Van al zijn volk, al die 12 stammen Israël, ze mogen allemaal en ze moeten, zegt Kores, allemaal meewerken om het huis Gods te herbouwen. Wat ruim en wat welmenend gaat dat woord tot al die mensen uit, gemeente, net zoals, trekt u die lijn voor uzelf ook even door vanmorgen, net zoals zondag aan zondag, dat welgemene aanbod van genade tot ieder onder het woord uitgaat. Wie is er onder uw lieden van al zijn volk? Van de kant van de Heer is het heel ruim. Maar kijkt u eens even in vers 5 wie er dan uiteindelijk in beweging komen als ze gaan inpakken voor de reis naar Jeruzalem. Toen maakten zich op de hoofden der vaderen van Juda en Benjamin en de priesters en de levieten benevens een iegelijk wiens geest God verwekte. U leest hier dat er twee stammen in ieder geval genoemd worden, de twee stammen die het laatst weggevoerd zijn, die ook het dichtst bij de tempel geleefd hebben, de inwoners van Juda en van Benjamin. Zijn er geen meer stammen geweest, dominee? Ja, in 1 Kronieken 9, waar een overzicht van de teruggekeerden ook nog te vinden is, dan worden er nog twee stammen bij genoemd. Dan blijken er ook nakomelingen van Ephraim en van Manasse teruggegaan te zijn. Dan hebben we er 4. Maar Ruben dan? En Aser dan, en Naftali en Zebulon, en Issachar, en al die andere stammen. Wat is er met de meerderheid gebeurd? Waar blijven die mensen? Waar staan die namen? Het gaat precies zo, gemeente, zoals de profeten het voor de ballingschap al hadden voorzegd. Uiteindelijk gaat het zo. Een rest keert terug. Waarom 8 van de 12 stammen er over denken en besluiten om maar te blijven in Babel? Ach, daar zullen we straks in het derde punt van de preek nog even op letten. Laten we nou eerst eens even letten op die mensen die wel gaan. De repatrianten. Wat maakt het dat deze mensen wel gaan? De eerste hoofden der vaderen, die roepen de rest van de families bij elkaar. En dan blijken er 4... stammen en nog priesters en levieten ook in beweging te komen. Waarom zij wel? Waarom komt nou de ene jongens en meisjes onder een preek tot bekering? Waarom luistert de een wel naar wat er gezegd wordt? Waarom buigt de een voor Gods woord en komt in de schuld? En waarom gaat een ander erover redeneren? Waarom komt de een tot God in het gebed en verootmoedigt zich? En waarom blijft een ander nou recht overeind staan? Dan heb je altijd gelijk. Voor God en voor de mens. Hoe komt dat nou, gemeente, dat er verschil is tussen de een en de andere Israëliet? Terwijl ze allemaal genodigd worden. Wie is er onder u van al zijn volk? En waarom de een wel en de ander niet? Komt dat omdat die mensen beter zijn, gewilliger zijn, ontvankelijker zijn, zachtaardiger zijn? Vers 5, gemeente, gebruikt een bepaalde uitdrukking die we al een keer eerder zijn tegengekomen in Ezra 1. Een iegelijk wiens geest God verwekte. En nou is datgene wat er dan in de geest van die Israëlieten gebeurd is, hopelijk wat anders geweest en dieper gegaan dan wat er in de geest van Kores gebeurd is. Want van hem lazen we het eerst ook. Maar dat is het geheim, gemeente, zoals de werking van God achter Kores het geheim was van die opdracht, zo is ook alleen de werking van God. Het geheim van de wederkeer, u mag zeggen van de bekering. Het is als de geest van God onze geest gaat verwekken. En anders niet. Als die geest gaat levend maken. Als die geest geestelijk onderwijs gaat geven. De ogen opent voor de leegte van Babel. Voor de uitzichtloosheid van een leven buiten de gemeenschap met de Heer. En dat moeten we vandaag leren, gemeente. Hoe leeg ons bestaan is als de Heer zegt en ik blijf op een afstand. Je misschien dan nog wel bij elkaar gaat zitten aan Babelstromen en nog probeert of je harp het nog doet. Maar als je ondertussen erachter moet komen, de Heer is weg. Verwachting krijgen en alleen verwachting hebben van Hem die onze geest kan opwekken, gemeente. Van de Pinkstergeest van God. En die geestgemeente moet ons leren wat ze in Babel ook hebben moeten leren. Om daar weg te kunnen, om weer terug naar God te gaan. De ellende van die ballingschap gaan inleven. Want de gemeente, er is niks ergers aan een zondaar als die wel nood heeft, maar hij voelt het niet. En vergeeft u mij de uitdrukking, gemeente, maar er is niks ergers als we als gemeente wel nood zouden hebben. En we voelen het niet. Die nood recht en grondig gaan kennen, gemeente, daar gaat het om. En mag ik u dat nou vanmorgen ook eerlijk vragen, gemeente? Of u nu ook het woord van de Heere kunt overnemen? Of u het aanvoelt als er vanaf de preekstoel vanmorgen met zoveel woorden wordt gezegd, gemeente, maar we hebben nood. Het gaat niet goed met de Bethelkerk in Sliedrecht. En er zijn een heleboel dingen die niet goed gaan aan de Bethelkerk in Sliedrecht. Als we denken aan de kerkgang. Als we denken aan de betrokkenheid, gemeente. Er zijn dingen die zakken in en die zakken weg. Dat gaat niet goed. Als we denken aan het vasthouden en het volharden in de leer. De liefde tot het woord van God. Niet alleen maar ook tot de belijdenis van de vaderen die ons geschonken is. Gaat niet goed, gemeente. Levensopenbaring. De manier waarop wij leven, waarop we denken, waarop we eruit zien. Wat we allemaal doen en zien en horen. Het gaat niet goed, gemeente, met de gemeente van Sliedrecht. Maar voelt u het ook nog dat het niet goed gaat? En denken we niet alleen maar aan woensdagavond, gemeente. De Heere die regeert over alle dingen. We moeten daarover onze vragen en alles wat we hebben moeten we bij hem brengen, gemeente. Maar het gaat in het algemeen niet goed met ons. Maar voelen we dat? Er zijn er van de week geweest, gemeente, die daar iets van hebben gezegd. En die het ook hadden over de noodzaak om persoonlijk en samen in de schuld te komen. Om de Heere te gaan zoeken. Keer weer, o God der legermacht. Dan mogen we dat nou samen voelen, gemeente. Mag de geest van God onze geest vanmorgen verwekken. Dat je zegt, we zitten niet op de goede plek. We moeten terug tot hem, bij wie het leven is. Terug naar de gemeenschap met de Heer. Gelooft u niet, gemeente, dat dat de enige en ook de beste manier is om saambinding te ervaren. Om aan de voeten van die God uit te komen. Om gehoor te gaan geven aan die oproep. Wie is er onder uw lieden, gemeente van Sliedrecht, van al zijn volk? Zijn God zij met hem. Hij keren weder, hij trekken op naar Jeruzalem. Het mag een wonder zijn, gemeente, ik wil u dat wel persoonlijk zeggen, dat vandaag dit woord aan ons hart gelegd moest worden. U moet niet denken dat ik donderdag besloten heb om over Ezra te preken. Ik was al weken met de preek van vanmorgen bezig, gemeente. Maar het was de bedoeling van de Heere dat vanmorgen deze tekst aan het hart van deze gemeente gelegd zou worden. Maar mag het u een wonder zijn? Dat de Heere zegt, gemeente van Sliedrecht, je mag nog tot bekering komen. Mag nog, je mag nog terug. Je mag nog wederkeren tot mij. Maar er is dan ook maar één weg. opdat het goed zal komen tussen mij en tussen u. Dat is die weg van bekering. Weer die verzoening ervaren daar bij het altaar in de tempel. Gemeente, datgene wat de mensen doen die teruggaan naar Jeruzalem wijst ons op de noodzaak van bekering. Maar als ik met u tenslotte nog even mag nadenken over de mensen die achterblijven, dan krijgen we daar nog een dubbele streep onder. Want er zijn natuurlijk, jongens en meisjes, ook mensen die niet naar Jeruzalem teruggaan. Twee soorten mensen. Allereerst de Babyloniërs natuurlijk. Je zegt, ja, dat is vanzelfsprekend, dominee. Die mensen die waren ook niet aangeschreven toen dat bevel van koning Kores uitging. Dat ging over de Joden. Wie is er onder u lieden van al zijn volk? Natuurlijk gaan de Babyloniërs niet terug naar Jeruzalem. Wat moeten die mensen daar in de tempel zoeken? Wat hebben ze daar bij de God van Israël te zoeken? Ja, gemeente, maar uiteindelijk zou daar voor die mensen toch ook het leven in gelegen hebben. Het is wel Oude Testament natuurlijk. Dat volk van Israël heel nadrukkelijk afgescheiden en afgeschermd van de heidense volkeren. Maar die Babyloniërs en die Persen dan ook een ziel te verliezen. Mensen, kun je vergelijken met de wereld van vandaag die ook buiten de lichtkring van het verbond leeft voor eigen rekening. En ze stellen zichzelf heel bewust soms buiten het bereik van de prediking. Maar beseffen we wat dat betekent, gemeente? Als iemand zich bewust of onbewust buiten het bereik van de prediking houdt, dan kan hij niet zalig worden. Maar dat is de ene categorie nog maar van de mensen die in Babel achterblijven straks. Die andere categorie is minstens zo erg. Want we hebben net al even gezegd, van de 12 stammen die in de verstrooiing terechtgekomen zijn, gaan er straks hooguit 4 terug. En het dubbele daarvan blijft in Babel zitten. Overigens gaat het over deze mensen niet in het 4e vers van onze tekst. Voor alle duidelijkheid zeggen we er dat even bij. Want in onze Statenvertaling staat, al wie achterblijven zou in enige plaatsen. Dan zou je denken, dat zijn mensen die blijven dan daar wonen waar ze al die tijd gewoond hebben. Je kan nog misschien iets beter zeggen, al wie overgebleven is in allerlei plaatsen. Dan gaat het over de Joden in hun geheel. De mensen, zo bedoelt Kores te zeggen, die na het geweld van de Babyloniërs en al die ellende van die verwoesting van Jeruzalem en van die reis hierheen, over al die duizenden kilometers woestijngrond, wie er overgebleven is in alle plaatsen waar ze nou terechtgekomen zijn, dat gaat dus niet over de achterblijvers, maar over de overlevenden. Maar het vers daarop, vers 5, geeft dan toch wel nadrukkelijk aan dat er ook mensen zijn geweest die zijn achtergebleven. Die niet van Juda en niet van Benjamin waren en ook niet van de stammen die 1 Kronieken noemde. En de vraag dringt zich op, gemeente, waarom zou een mens nou eigenlijk in Babel blijven zitten? Als je nou de kans krijgt om terug te gaan en je zegt, nee, maar wij blijven liever hier. Nou, dat moet je nuchter bekijken, gemeente. Stel u voor, je bent dan jaren geleden, je was nog maar een kind, met je vader en moeder mee door de woestijn getrokken op weg naar Babel. En inmiddels ben je 50 jaar verder. Je hebt zelf ook inmiddels een bestaan opgebouwd. Je bent getrouwd, je hebt kinderen gekregen. De eerste kleinkind die ligt al in de wieg. Je hebt een winkeltje geopend in de winkelstraat van Babel. En het loopt goed, dat winkeltje. De kinderen, ze zijn zelf inmiddels ook al getrouwd, of ze hebben verkeringen, ze hebben vrienden in Babel. Het gaat ook redelijk voor de wind, zo krijgen we de indruk uit verschillende Bijbelboeken. En naar wereldse maatstaven is er geen enkele reden te bedenken waarom je de zaak zou sluiten, je huis verkopen, en dat je terug zou keren. Dat terug waarnaar? Ja, daar heeft opa nog wel eens over verteld, hoe het eruit moet zien inmiddels daar in dat land waar we vandaan gekomen zijn. Een rokende puinhoop. Nou, de rook zal wel niet meer van de zaak afkomen. Het zal nou wel een hele grote steenhoop zijn met onkruid ertussen. Er is geen levende ziel te bekennen, in heel Jeruzalem niet. En als Kores het dan heeft over de tempel, nou dan moet er nou heel wat gebeuren voordat er weer een tempel boven de grond verrijst. Want wat we gehoord hebben van de tempel, het is tot de grond toe afgebrand. Een puinhoop. Wie wilde nou terug naar een puinhoop? Dat is naar wereldse maatstaven gemeen. Daarom ziet de mens van natuur ook niks in waarachtige bekering. Want dat is geen weg van glorie. Dat is geen weg omhoog. Dat is afbreken. Dat is smadelijk, nietwaar? Terugkeren naar een plek waar alles je herinnert aan je eigen zonde en ongerechtigheid. Waar je de gevolgen nog kan zien. De geblakerde grond die van Gods toren over je zonde getuigt. Wie heeft er nou zin in bekering, gemeent? Let u er dan uiteindelijk nog even op, gemeente, wat er met die mensen gebeurt. Die dan ervoor kiezen om achter te blijven in Babel. Kores stelt het heel algemeen in zijn proclamatie, maar hij beveelt dat wie er ook allemaal achter mocht blijven, of dat nou Joden zijn of dat het heidenen zijn, maar dat iedereen verplicht is mee te werken aan het herstel van de tempel. En dan moet de buidel open. Dan moet er gecollecteerd worden, zegt Kores. En niet zomaar een paar centen, nee, met zilveren en gouden vaten, vers 6. Met haven en met beesten, dat is een uitdrukking die ons wijst op het verstrekken van rijdieren, paarden, want die hadden de Joden niet. Maar ze krijgen paarden mee van de Babyloniërs. Met misschien ook nog wel mensen erop die hen zouden kunnen beschermen tijdens die gevaarvolle tocht onderweg terug. Maar die mensen die achterblijven moeten alles op alles zetten om de missie, de expeditie, zo succesvol mogelijk te maken. Of ze nou willen of niet, maar ze moeten meedoen. En wie geen waarachtige bekering kent in persoonlijk leven, gemeente, zal dat ook vandaag moeten horen. Of een mens nou wil of niet. Maar iedereen en alles moet onder de raad van God meewerken aan het heil van zijn volk en de verheerlijking van zijn naam. Paulus zegt ergens in de Romeinenbrief dat alle dingen moeten medewerken ten goede voor degene die naar Gods voornemen geroepen zijn. Niet alleen alle dingen, maar ook alle mensen. En dat zal op de dag der dagen blijken. Als van de jongste dag geschreven staat dat als de Heere Jezus terugkomt en hij toegejuicht zal worden voor wie hij is en voor wat hij gedaan heeft, wie gaat hem dan toejuichen? Alle knie zal zich buigen. Alle tong zal belijden dat Jezus de Heer is. Is het niet vrijwillig, dan gedwongen. En lang voor de jongste dag aanbreekt, gemeente, zullen ook de onbekeerden, of ze er nou erg in hebben of dat ze het niet in de gaten hebben, toch op hun eigen manier moeten meewerken aan de verheerlijking van Gods naam. Maar stel je nou eens voor, gemeente, dat dat je plaats en je taak zou zijn en dat dat je lot zou zijn. En dat uiteindelijk jezelf buiten die gemeenschap en buiten dat heil zou vallen. Degene die gisteren op de vrijwilligersdag in de pastorie of buiten de pastorie bezig waren om de zaak voor te bereiden, om te gaan verven aan de gevel, brachten mij wat dat betreft op een mooi beeld. Ze waren bezig om stijgers op te bouwen. U hebt het allemaal wel eens gezien. Het is niet zo'n mooi beeld natuurlijk, stijgers. Het is mooi dat ze er zijn, dat je ze kan gebruiken, maar je zal blij zijn als ze weer weg zijn. En zo gaat het ook met stijgers, gemeente. Ze worden neergezet, ze worden een tijd lang gebruikt, maar zodra het weer mogelijk is, breken ze ze weer af en zijn ze weer weg. Zo zijn er in het Koninkrijk van God ook stijgers. Soms heten ze Kores. Soms komen ze uit de stam van Naftali. En ze moeten meehelpen. Maar als het doel bereikt is, worden de stijgers afgebroken. O gemeente, wat een gedachte. We zitten vanmorgen allemaal bij elkaar in de kerk. Maar zitten we als levende stenen van dat gebouw van God in de kerk? Of zitten of staan we als stijgerwerk in de gemeente. Niemand wilde toch stijgerwerk zijn, jongens en meisjes, een keer opgeruimd worden en weggebracht en erbuiten vallen. O gemeente, laat dan dat andere, de verwondering over de nodiging die nog doorklonk in de prediking, ons hart vervullen en ons daarom in vuur en vlam zetten. Om bij die gemeente van de Heere en bij die dienst van de Heere in Jeruzalem betrokken te mogen zijn. En dat we daarom, al is het niet aan het begin van de dienst van morgen, maar tegen het eind van de dienst, onze vreugde op mogen uitspreken over het feit dat we nog een plek onder de bediening van dat woord mochten hebben. Ik ben verblijd wanneer men mij van harte oproept. Amen.